Ja, goedemiddag, welkom bij Buitenhof. Het is een van de machtigste mannen uit de financiële wereld. Vorig jaar benoemd als hoogste baas van de Nederlandse Bank. En inmiddels ook toegetreden tot de chique Financial Stability Board te Basel. Net terug van een vergadering van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Ik praat zo meteen met DNB-president Klaas Knot over de kansen op een nieuwe financiële crisis. En waarom leren we op school zo weinig over wat zich tijdens de 80-jarige oorlog in de provincie heeft afgespeeld? Ik praat straks over het perspectief van de geschiedschrijving met hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum Martine Gosselink en hoogleraar geschiedenis Judith Poelman. En Europa wordt van binnenuit bedreigd door het populisme, schrijft de beroemde Franse filosoof Bernard-Henri Lévy. Het is Europa of de totale chaos. Met zijn theaterstuk Looking for Europe reist Lévy langs verschillende Europese hoofdsteden. En in maart staat hij in Carré, straks zit hij hier aan tafel. Maar eerst, columniste Sjelle Sjitalsing over de goede voornemens en het klimaat.
Gert-Jan Segers zei dit weekend nog maar een keer wat hij wel vaker zegt. Dit kabinet, het derde van Mark Rutte, een club die zich graag profileert als de hoeder van het redelijke midden, mag niet vallen. Anders zijn we aan de heidenen overgeleverd. Aan extremisten ter linker- en rechterzijde. En aan resten misschien wel, zo zei Segers in NRC Handelsblad, Britse toestanden met politieke oorlogen die de samenleving splijten. Of Amerikaanse toestanden met een overheid die gewoon wekenlang op slot kan gaan. Een gruwelijk perspectief schetsen om je troepen bij elkaar te houden. En om de kiezers ervan te overtuigen dat ze nu heus het beste af zijn. Het kan effectief zijn. Of wij, eenvoudige kiezers, echt het beste af zijn, is echter nog maar de vraag. Neem het klimaatbeleid. De coalitie barst van de vrome voornemens. Er is eindeloos vergaderd aan klimaattafels. Alle boven ons gestelden zijn enorm gecommitteerd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo hoor je overal. Tegelijkertijd maakt deze zogenaamd verantwoordelijke regering onderling ruzie over CO2. Tegelijkertijd spreken vooraanstaande lieden uit onze verantwoordelijke regering smalend van klimaatgedram, van witte wijn nippende elitaire types, van mensen in gesubsidieerde Tesla's die het volk een oor aan willen naaien. Tegelijkertijd weten we dat er al jarenlang door diezelfde zogenaamd verantwoordelijke middenpartijen wordt getraineerd op het klimaatdossier. In 2015 verordoneerde een rechter in de Urgendazaak dat de overheid veel meer moet doen om aan haar eigen CO2-doelstellingen te voldoen. Sindsdien is er weinig tot niets aan gedaan. Er was geen politieke wil. Tegelijkertijd weten we dat deze verantwoordelijke coalitie niets wil weten van de elegantste, eerlijkste, beste oplossing die je kunt bedenken. Namelijk een belasting over de hele linie op CO2-uitstoot, ook voor de industrie. Dit weekend bepleitten 70 Nederlandse economen dit maar weer eens in het economenblad ESB. En hoewel sommige mensen denken dat economen hier de dienst uitmaken, dat is een misvatting. De zogenaamd verantwoordelijke middenpartijen luisteren zelden naar verstandig economencommentaar. Nee, de verantwoordelijke middenpartijen buigen eerder voor de belangen van wat oudere mannen en vrouwen die in het jaar 2050, het jaar waarin de CO2-doelen gehaald moeten zijn, allang dood zullen zijn. Ondertussen staan schoolkinderen in Brussel te demonstreren en in Davos te pleiten voor hun toekomst. Ze nippen niet aan witte wijn, ze rijden niet in Tesla's. Ze zijn gewoon woedend en terecht op alle zogenaamd verantwoordelijke middenpartijen in heel Europa die zeggen dat ze ons willen behoeden voor de zondvloed.
Sjelle, dankjewel. Deze woorden. De vaderlandse geschiedenisles, dames en heren, daar gaan we het over hebben. Die leert ons, Willem van Oranje, dit was de grootste Nederlander aller tijden. Niet waar, zegt historicus Jos Mosmuller in deze week verschenen pamflet. Van Oranje was een opportunistisch politicus, een wankelstratege, en zijn volgelingen trokken plunderend door het land. Mosmuller schreef dat naar aanleiding van de televisieserie over de 80-jarige oorlog en de gelijktijdige tentoonstelling in het Rijksmuseum. Geschiedenis is een kwestie van perspectief, weten historici. En in de studio Martine Gosselink, hoofdgeschiedenis van het Rijks, en Judith Poelman, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis te Leiden en adviseur van de tv-serie. Ja, geschiedenis is eigenlijk altijd een kwestie van perspectief. En
zeker.
Daar moeten we het mee doen.
Ja.
Maar dan krijg maar je dus gekleurde series.
We veranderen natuurlijk af en toe van perspectief in de loop der eeuwen. En het perspectief waar meneer Mosmuller zich tegen afzet is eigenlijk een traditioneel perspectief. En hij vindt dat we dat niet genoeg, daar niet genoeg aan gedaan hebben om dat te veranderen in de serie. We hebben er een heleboel wel aan gedaan. Het traditionele verhaal is eigenlijk een verhaal dat in de 17e eeuw al verteld is om aan Nederlanders uit te leggen en vooral aan Hollanders uit te leggen waarom ze voor de oorlog moesten betalen. Want zij waren de grootste betalers. Dat is geleidelijk aan in de loop der eeuwen wel aangepast. Maar meneer Mosmuller heeft wel gelijk dat er een traditioneel verhaal is waarin Willem van Oranje centraal en de gebeurtenissen in Holland veel centraal staan. In de serie hebben we dat veranderd. Daar zijn we veel meer op pad gegaan. Naar verschillende plekken. Dus
hij heeft eigenlijk gewoon niet goed gekeken, die Mosmuller.
Nou, meneer Mosmuller zou nog veel meer Limburg met name ook in de serie willen. En dat kan ik me best voorstellen. Maar we hebben eigenlijk voor gekozen om sommige van de verhalen die hij belangrijk vindt. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van het platteland. En de mensen aan de grensgebieden die helemaal niks hadden met de oorlog. We hebben dat niet vanuit Limburg verteld. Of niet alleen vanuit Limburg verteld. Maar bijvoorbeeld vanuit Groenlo. Of vanuit Groningen of vanuit Zeeuws-Vlaanderen.
Martine Gosling, is natuurlijk die discussie is ook een beetje provincie-stad. Wij Limburgers komen er weer begeleid af.
Ja, ik ben het ook eens met meneer Mosmuller. Het is heel erg belangrijk dat je als Nationaal Museum en als nationale serie die je ook als NTR maakt, aandacht besteedt aan dat lokale. Dat doen wij ook binnen het Rijksmuseum. Zorgen altijd ontzettend goed dat we die lokale perspectieven...
Deed het museum het beter dan de serie? Want,
Nou, het is een project dat we samen hebben gedaan. Zowel een boek als een serie als een tentoonstelling. En samen vertellen dat verhaal. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat niet iedereen en het boek en de serie en de tentoonstelling bekijkt. Maar dan kan je wel heel veel vertellen. En in dat landelijke verhaal willen we af van de ouderwetse stichtingsmythe. Van David tegen Goliath, het machtige Spanje.
Ja, laten we dat verhaal er eens uithalen. Hij zegt bijvoorbeeld die Willem van Oranje.
Ja.
Dat is toch eigenlijk een uit zijn verband gerukt verhaal als grote held. Dat zit toch iets genuanceerder?
Dat klopt en dat doen we ook in de serie heel mooi. Je ziet bijvoorbeeld in een van de afleveringen dat zijn persoonlijke motieven om die oorlog aan te gaan wel degelijk heel erg goed aan bod komen. Ja.
En dat zijn de dynastieke motieven om een vorstengeslacht
te hebben. Ja, zijn bezittingen die worden natuurlijk op een gegeven moment afgenomen. En hij ziet een excuus om ook die bezittingen weer terug in te pikken door die oorlog aan te gaan.
Het is natuurlijk zo, je kunt zeggen dat je Willem van Oranje niet alleen maar een held vindt. Maar daarmee is hij niet onbelangrijk. En we hebben bijvoorbeeld uitgelegd in de serie hoe Willem van Oranje eigenlijk bedenker van Nederland is.
Ja.
Onderdeel van zijn propagandastrategie is om te zeggen, wij vechten niet voor de protestantse zaak, maar wij vechten voor een Nederlandse zaak. Terwijl er eigenlijk helemaal geen Nederland was. Daar heeft meneer Mosmuller dan weer groot gelijk in. Dat Nederland bestond nog niet. En dat proberen we dus juist duidelijk te maken.
Maar het is wel interessant dat u eigenlijk zegt, Mosmuller heeft een punt, hij heeft misschien ook wel gelijk. Maar hij heeft naar de serie gekeken, hij kent de tentoonstelling. Hij is het dus helemaal niet eens.
Ik weet niet of hij de tentoonstelling kent, maar hij zegt naar de serie gekeken te hebben. Maar en hij ziet eigenlijk dat hij vindt dat er nog meer van die perspectieven en vooral de Limburgse perspectieven ook in zouden moeten. Nou, dat lijkt mij, dat had gekund.
Ja.
Maar we hebben ook... weet je, er zijn een heleboel dingen die er niet in voorkomen. Ik had ook over het beleg van Steenwijk kunnen vertellen.
Vertel. Hè,
2500 inwoners had Steenwijk in 1580. En na 4 maanden waren het er nog 200.
Ja.
Ook een groot drama, wat niet erg scherp is.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, in al die provincieplaatsen zit een 80-jarig oorlogsverhaal. Maar het gaat toch altijd over Haarlem, Leiden, Alkmaar. Of Alkmaar niet in de serie.
Nee, deze keer ging het dus niet over Leiden.
Okay,
over Groenlo, het ging wel over Groningen, het ging wel over Den Bosch, het ging wel over Antwerpen. Ja. Maar je vertelt zo'n verhaal natuurlijk ook, dat is ook interessant, hè. Als je moet zo'n verhaal aan de ene kant op een nieuwe manier vertellen. En dat doet de serie ook. Maar je moet ook de ankerpunten een beetje houden. Waardoor mensen nog wel denken van, waar is die Willem van Oranje
eigenlijk?
Het
gaat nog over onze vaderlandsgeschiedenis,
Nou, en ook gewoon, kijk, het interessante van die 80-jarige oorlog is dat het op iedere plek in Nederland er anders uitzag. Dat betekent dat het dus een verhaal is met heel veel vertelperspectieven. Ja. En dat kun je in de serie ook heel goed zien. Maar dat betekent
dat
dus ook dat
het
voor iedereen
dus...
Nee, maar hij heeft zichzelf niet de hele tijd in het centrum gezien.
Ja.
Maar wat we op het moment dat je er 80 jaar geschiedenis in 7 afleveringen stopt... Ja. Probeer je dus steeds een verhaal te pakken en te laten zien waar dat in de brede voor staat.
Ja, een mooi voorbeeld is Groenlo.
Groenlo,
vertel Groenlo.
Ze gaat een hele aflevering, Groenlo, Achterhoek. Dat gewoon gedecimeerd in deze hele periode. Ging over en weer van de Spanjaarden naar Nederlanders, et cetera.
Ja.
En daar is een geschiedenisleraar aan bod. Die komt aan bod en die zegt op een gegeven moment van ja, die hele Gouden Eeuw, waar het gewest Holland het alsmaar over heeft, is aan ons voorbij gegaan. Wij hebben die. Dat geld en de furoren.
Want dat was natuurlijk door de vloot, door de handel op de Oostzee. Ja. Daar verdienen ze het geld.
Dus de plunderingen ook weer, het slachtofferschap. Ja. De pijn zit hem daarin van de boeren. Van, die
maar laten we maar even specifiek Limburg nou eens pakken. Limburg voelt zich vaak tekort gedaan. Limburg en Brabant heten de generaliteitslanden. Die hingen er zo'n beetje bij. Maar Limburg behoorde helemaal niet tot de Nederlanden vaak. Franstalig, hele stukken in Midden-Limburg behoorden helemaal niet tot dit Rijk. Dus...
Ja, maar wel tot de zuidelijke Nederlanden, waar die oorlog... Ja. Die oorlog begint natuurlijk in 17 Nederlanden.
Hij zegt zelfs, jullie weten niet eens waar die oorlog begon... want wij laten hem altijd beginnen met het smeekschrift... de edele of slag bij Heiligen. Hij zegt, nee, dat was de aanval op Sittard. Dat was ik even kwijt. Maar, of een Roermond, geloof ik. Roermond.
Ja, hij begint met de beeldstorm.
Hij begint met een militaire, met de eerste veldslag. En je kunt daar een oorlog laten beginnen. Maar het is gebruikelijker om hem te laten beginnen bij de oorzaken van de oorlog. Die plaatsen we in de serie en in de tentoonstelling ergens in de jaren, begin van de jaren 60. En dan is het de aanbieding van het smeekschrift in Brussel is het grote traditionele moment. Ja. Dat is natuurlijk één verhaal. En Limburg is wel degelijk onderdeel van die 17 Nederlanden. Ook al bestond het niet als... Dus de huidige provincie Limburg is niet de provincie Limburg van toen. Maar dat is juist een van de dingen die we hier natuurlijk zien. Nederland is spreekt absoluut niet vanzelf als land. En dat is het nieuwe verhaal wat we wilden vertellen in de serie. Nederland is een samenraapsel van gebieden met één vorst... die op een of andere manier een land worden. Dat gaat deels via veel polderen, vooral binnen Holland en in Zeeland. Mm. En deels via hard militair optreden, waarin mensen zoals de mensen in Groenlo... die wordt niks gevraagd of ze bij Nederland willen horen... of liever bij de koning van Spanje. En die worden dus alleen maar slachtoffer. Die gaan drie keer wisselen die van eigenaar. Voor de mensen in Groenlo en vooral voor de mensen in het platteland... is het een afschuwelijk conflict.
Want het beeld dat wij altijd hebben geleerd op school... tenminste mijn generatie nog, ik weet niet hoe het nu is... is natuurlijk, die 80-jarige oorlog... dat zijn wij tegen de Spanjaarden.
Ja.
En dat moeten we eigenlijk toch iets genuanceerder zien.
Ja, de verlaagdheid die proberen we zowel in het boek als in de tentoonstelling... alles maar aan te geven. En dat gaat heel erg over dus de katholieken versus de protestanten... Mm-hmm. Spanje versus Nederland, het noordelijke tegen de zuidelijke gewesten... Maar er is nog veel meer dan dat. Er waren ook katholieken die pro-Willem van Oranje waren, om maar iets te noemen. Ja. En die complexiteit, en geschiedenis is complex... die moet je toch op de een of andere manier zien te stroomlijnen... met 300 objecten over een oppervlakte van 1300
meter. Er moeten keuzes gemaakt worden. Is dat
en die
keuzes nu
is een echte, inmiddels dus al anders? Burgeroorlog, dat de oorlog een burgeroorlog is... het is een inzicht wat historici al een jaar of 30, 40 proberen over het voetlicht te brengen. Dat komt lokaal steeds beter binnen... Dus je ziet dat ook in de serie, dat mensen dat beter begrijpen. Dat niet iedereen als één man denkt van... laten we een nieuw land beginnen met Willem van Oranje als leider. Maar je ziet wel dat... ik denk historici hebben lang veel tijd besteed aan het uitleggen aan zichzelf ook... waarom de dingen niet waren zoals we vroeger dachten. Ja. En nu zijn we eigenlijk op weg naar het vertellen van een nieuw verhaal. Dat is een verhaal... over een conflict wat begint als een burgeroorlog... en allerlei keren van karakter verandert. En wat er voor verschillende mensen in Nederland heel verschillend uitziet. En soms ook binnen één stad mensen tegenover elkaar
zet. Nederland, hè? Ik was presentator vorig jaar van een programma... dat heet Het Pronkstuk van Nederland. Daar won dan het plakkaat van Verlatingen. Ja. Dat was onze onafhankelijkheidsverklaring, 1581. Ik kreeg allemaal boze reacties uit de zuidelijke Nederlanden, uit Vlaanderen. Van ja, hallo, wij hoorden er ook bij.
Zeker,
en wij hadden
ook een hele
de pacificatie van Gent vijf jaar ervoor al. Dus wij waren eigenlijk al veel eerder bezig met... Dus doen wij zuidelijke Nederland niet een beetje tekort? Antwerpen, Gent, noem maar op.
Nou ja, als je kijkt naar toch weer ook het boek... Antwerpen komt er twee keer zoveel in voor als Amsterdam. Dus dat kan je toch niet zeggen.
Nee, dat, dat lijkt me onevenwichtig.
Dus ik denk eigenlijk dat het is zeker waar dat het verhaal zoals het in het noorden verteld wordt... is natuurlijk een verhaal wat gecentreerd is op de uitkomst van het verhaal... namelijk het ontstaan van het Nederland... In de zuidelijke Nederlanden, het huidige België... hebben ze heel vaak niet zo'n belangstelling gehad voor dat conflict. Juist omdat er eigenlijk het niet goed fungeert als stichtingsmythe voor hun. Ja. Dus zij kijken liever naar de Bourgondiërs, ook weer helemaal in de belangstelling.
Ze zijn aan die kant geweest.
Dus het is ook een beetje van wie dat onderzoek doet. Maar ook onze collega's in het huidige België vertellen met ons dit verhaal. Ook, en ook een verhaal wat wel degelijk geïntegreerd is.
Ja, maar je komt ook niet meer weg met een eenzijdig perspectief. En dat willen we juist ook helemaal niet. Dus die stichtingsmythe die is passé. En daar zijn we eigenlijk de afgelopen 30 jaar al mee bezig. Het is niet ineens uit de lucht komen vallen. Maar wij zijn ons ook wel weer bewust van het feit dat dit verhaal ook weer een aspect van onze tijd is. Ja, dus over 30 jaar kan er ook weer anders naar de geschiedenis
worden. Doen we deze discussie ook. Op de een of andere manier heeft de 80-jarige oorlog misschien niet echt zwaar actuele kanten. Maar laten we even naar het debat van vandaag kijken. U heeft een expositie in het Rijksmuseum gehad over Zuid-Afrika. Goede hoop. Daar kwam ontzettend veel kritiek op. En toen zei u in een NRC Handelsblad interview... ik werk eigenlijk vanuit schaamte, is mijn drijfveer. Ja. En dat was echt een en al op eieren lopen.
Dat is een kop die ik zelf nooit had gekozen, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat er wel in zit, is dat je continu moet laveren tussen polariserende meningen. En dat is bij elke tentoonstelling zo. Ook bij de 80-jarige oorlog heb je weer die twee kanten, die uitersten die tegenover elkaar staan.
Er komen wat dat betreft twee spannende exposities aan. Eentje over Indonesië, de onafhankelijkheidstijd, zeg maar 45-50. 40-50 jaren. En er komt een expositie over slavernij.
Ja, en dan gaan we weer hetzelfde doen als we met de 80-jarige oorlog hebben gedaan. Je kijkt...
Maar dat is nog gevoeliger, dit onderwerp, dan de 80-jarige oorlog.
Maar we willen niet van die hete aardappels wegblijven. Nee. En zeker niet vanuit schaamte of schuld. Niemand hoeft bij ons op elke tentoonstelling te komen en een gevoel van schuld.
Maar u zegt, we willen bij die hete aardappel niet wegblijven. Maar zegt u ook in een interview, het Rijksmuseum moet juist politiek correct zijn.
Nou, we zijn een... Nationaal Museum. En we zijn er dus voor alle Nederlanders. En wij willen dat iedereen zich ook bij ons welkom voelt.
Maar politiek correct klinkt als we moeten op onze woorden passen.
Nee, politiek correct betekent voor mij dat elke Nederlander zich thuis moet voelen in ons museum. Ja. En dat je niet iedereen tevreden kan stellen, dat weten we voorafgaand. En als je dit soort moeilijke, controversiële onderwerpen aan de kaak stelt, dan weet je dat je dat niet kan doen. En dat is helemaal niet erg, zolang je maar wel van beide kanten kritiek krijgt. Want anders, als het te veel overhelt naar de ene kant, dan zit je misschien wel vast.
Het nieuws is natuurlijk, het vak is er wel spannender door geworden. Geschiedenis was vroeger stoffig, nu zit je in het brandpunt van de belangstelling.
Absoluut.
Godzijdank.
Nou, dank u wel. Ja. Dus tot zover. Nou, sterkte met de discussies die nog komen gaan.
Dank.
Ja. De banken in Europa zijn te klein en het zijn er te veel om te kunnen concurreren met de 5 grootbanken uit Amerika. Dat vinden althans financieel analisten. Klopt dat nou? En is Europa voorbereid op een volgende financiële crisis? Daarover Klaas Knot, de president van de Nederlandsche Bank. Vorig jaar herbenoemd voor een nieuwe termijn van 7 jaar en afgelopen december toegetreden tot het bestuur van de Financial Stability Board. Net terug van een vergadering van de ECB te Frankfurt. Dat zeg ik goed, dat is dan altijd op donderdag, toch traditioneel, meneer Knot?
Woensdag en donderdag.
Ja.
Dus wij komen woensdag aan, dan hebben we een aantal informal briefings. Dus dan krijgen we echt een hele stortvloed aan cijfers en data over ons heen. En daar mogen we dan een nachtje over nadenken. En dan gaan we donderdagochtend bepalen wat de reactie moet zijn.
Dat werkt echt zo. U komt dus aan in het hotel, dan liggen al die cijfers daar en dan mag u er even over nadenken.
Nou, ik kom aan in de ECB Tower op de 42e verdieping, waar wij onze vergaderzaal hebben. En dan krijgen we uitgebreide presentaties van de medewerkers van de ECB. En dan is er 's avonds een informeel diner en dan wordt er een beetje bilateraal hier en daar wat gesproken om wat af te tasten waar iedereen staat. En dan proberen we dat donderdagochtend in de formele vergadering tot een consensus te brengen.
Ja, en dan zit u aan zo'n grote tafel in die fantastische, slechts 1,3 miljard kostende torenflat te Frankfurt. En waar zit Klaas dan?
Dat is alfabetisch, dus we zitten van A tot en met Z. Dus ik zit eigenlijk altijd zo'n beetje halverwege. Maar dat hangt er een beetje vanaf. Als er weer een governor ontslag heeft genomen of zijn termijn zit erop en een nieuwe governor met een andere voorletter eerste letter van zijn achternaam, dan schuif ik weer een plekje op. Ik ben nu weer een plekje naar rechts geschoven.
Ja. Symbolisch plekje naar rechts?
Nou, dat komt omdat mijn Sloveense collega, die begon met een J en nu begint hij met een V. Dus die is opgeschoven.
Maar even dan, goed, tot zover de tafelzetting. Want u zit er redelijk centraal in. Nederland heeft natuurlijk een sterke positie. U zit ook al wat langer in die baan inmiddels. Ik zal nog niet zeggen veteraan, maar toch herbenoemd. Wat is de positie van een president van de Nederlandse Bank daar dan?
Nou, die positie is niet zo heel veel anders dan die van elk lid. Wij behoren tot de 25, toch vind ik wel uitverkoren mensen die het monetaire beleid in Europa mogen vormgeven. Je gaat erheen met opvattingen, die heb ik ook. Tegelijkertijd luister je ook naar de collega's. En vind ik ook dat je je altijd moet proberen te verplaatsen in het gedachtegoed van andersdenkenden. En daarna geluisterd hebben, bepaal je je positie.
U ziet eruit als een steile bankier, geboren te Onder den Dam. Voor de kijkers thuis, dat is net in een aardbevingspleet verdwenen. Dat dorpje ligt in Noord-Groningen. Dat is een enorme stap naar die toren van de ECB.
Ja, goed. Nou, je brengt mee alles wat je hebt meegekregen in je leven. En je geboorte is daar misschien één moment. Maar ik heb nog 50 jaar verschillende dingen meegemaakt. Daar doe je ervaringen mee op.
U ziet er zo uit. U ziet er als die Groningse jongen uit. Ja, en daarna alle andere dingen. Maar u bent eigenlijk in die vergaderingen best soepel.
Als ik mij niet zou kunnen verplaatsen in het gedachtegoed van anderen. Ja. En als ik niet ook allerlei impulsen tot me zou kunnen nemen, was ik natuurlijk nooit op deze stoel terechtgekomen.
Ja, precies. Die andere baan, het werd eigenlijk met kleine berichtjes in de kranten aangekondigd. De Financial Stability Board. Ik denk dat de meeste mensen thuis geen idee hebben wat het is. Ooit ingesteld door de G20. Wat moet u daar doen? U bent nu vicevoorzitter, u wordt voorzitter.
Ja, daar komen alle autoriteiten bijeen die de financiële sector onder toezicht stellen. Dus alle autoriteiten die iets van doen hebben met financiële stabiliteit, met toezicht enzovoort. Dat is natuurlijk erkenning van het feit dat de financiële sector al lang grensoverschrijdend werkt. Daar zijn we ook weer aan herinnerd in 2008, 2009. Dat is een erkenning van het feit dat als het misgaat in de financiële sector, dat het dan ook internationaal vaak misgaat. Ja. En dat je dus als beleidsmakers ook alleen maar daar een gecoördineerd antwoord op kunt formuleren. Ja. Dat is 2008, 2009 ook binnen de Financial Stability Board gedaan. De Financial Stability Board heeft eigenlijk de regie gevoerd over de aanscherpingen in het toezichtbeleid. Met name op de banken dit geval. Ja, en dat is een rol van de Financial Stability Board.
Maar gaat het dan vooral over die banken? Want tegenwoordig lees je vaak, waar komt de volgende crisis vandaan? Nou, politici zijn altijd de vorige crisis aan het oplossen met wetgeving en maatregelen. Dan wordt er wel eens gezegd, het komt bijvoorbeeld uit het schaduwbankieren. Er komt dat grote gevaar zit op een plek die we misschien niet eens kunnen vermoeden nu.
Nou, dat klopt. En daarom is het huidige werkprogramma van de FSB is dus ook bepaald niet alleen meer de banken. Maar ik denk dat er meer ruimte in het werkprogramma op dit moment is ingericht voor het schaduwbankieren.
Zit daar het grote gevaar wat u betreft?
Nou, dat is een gevaar wat we minder goed kennen. En je hebt natuurlijk altijd in financieel toezicht en regelgeving heb je het waterbedeffect. Ja. Dus als je hard drukt op de banken, dan gaan bepaalde activiteiten die voorheen in de banken plaatsvonden, die gaan dan zich verschuiven naar andere sectoren. Maar de risico's die daarmee gepaard gaan, die verschuiven dan ook mee. Ja. Dus dat betekent dat wij inderdaad onze aandacht daar op moeten richten. En dat doen we dus ook.
Ja. Het is een promotie, hè? Zo'n baan met het FSB.
Absoluut. Ik ben al sinds de rol ben van president van de Nederlandse Bank, ben ik lid van de Financial Stability Board. Sinds een paar jaar zit ik één van de drie belangrijkste subcomitees voor. Nu word ik ook vicevoorzitter en over 3 jaar voorzitter.
Ja, dan denk ik, Klaas uit Onder den Dam, die maakt een fantastische carrière. En dan heb ik toch even, want zo ben ik dan natuurlijk, neem ik even de cijfertjes bij jaarverslag Nederlandse Bank. En dan gaat uw salaris in de nieuwe termijn omlaag van €436.000 naar €405.000. Dat zou ik niet vriendelijk vinden van de commissaris. Is het zo goed
dit is een onbezoldigde nevenfunctie, zoals het heet. Het is een rol die je vervult. Maar ik vind het in het verlengde liggen van mijn invulling van het presidentschap van de Nederlandse Bank. Immers, de Nederlandse economie, de Nederlandse financiële sector is zeer open. Dus de voornaamste bedreigingen voor de financiële stabiliteit in Nederland komen ook uit het buitenland. Even afgezien van onze eigen huizenmarkt. Kunnen we het misschien straks nog even over hebben.
Dat gaan we zeker doen. Maar ik wil eigenlijk een korte reactie. Dus, waarom is je salaris omlaag gegaan? Dat is wel kinderachtig gedoe.
Ik ben tevreden met mijn salaris. En dat is op mijn eigen voorstel gebeurd. Okay. En dat voorstel is overgenomen.
Nou, dat is toch een buitengewoon bescheiden voorstel dan. Goed, dan gaan we zullen we echt eens even naar de inhoud. Ook de Nederlandse inhoud. En de rol die de Nederlandse Bank daarbij speelt. U heeft een rapport uitgebracht over de klimaatrisico's voor ons financiële stelsel. En daaruit kwam eigenlijk als conclusie, als er een transitie komt, als het hele stelsel om moet, dan is dat eigenlijk een te overzien risico. Ook CO2-beprijzingen die nu overal bepleit worden door de economen in de krant. Het kan.
Dat klopt. Kijk, de energietransitie is een van de belangrijkste veranderingsprocessen waar de Nederlandse economie in de komende jaren en decennia voor zal staan. En daarnaast is het ook nog een keer zo dat het daarmee van invloed gaat zijn op de waarde van de bezittingen van de financiële instellingen die onder ons toezicht staan. Ja. Dus het spreekt vanzelf dat wij daar als de Nederlandse Bank buitengewoon veel aandacht voor dit onderwerp hebben. We hebben gekeken wat er nodig is om aan de commitments van Parijs te voldoen. Ja. wat dat betekent voor de Nederlandse economie. Dus we gaan niet in discussie over of die commitments in Parijs, of dat nou wel of niet tot klimaateffecten.
Daar hebben we geen verstand van. Verder niet, ja.
Wij nemen als uitgangspunt waar Nederland zich aan gecommitteerd heeft, kijken wat nodig is voor de Nederlandse economie, ja, de energietransitie, om daaraan te voldoen. Nou, dan blijkt een paar dingen. Eén, vroegtijdig beginnen. Dus hoe eerder je begint, hoe lager de kosten van de transitie zullen zijn. Hoe later je begint, hoe meer schoksgewijs het zal moeten optreden, des te groter de verstoringen. En twee, begin vooral met de prijsprikkels juist te zetten. Ja. En daarin past de CO2-belasting. Nou, dan zijn er toch wel hier en daar wat spookverhalen over wat dat dan aan voor desastreuze effecten zou hebben voor de Nederlandse economie. En daar hebben wij recent geprobeerd om gewoon wat ordening in dat debat te brengen door gewoon wat feiten te presenteren.
De conclusie was van de Nederlandse Bank, over 5 jaar, als je die CO2-prijs met 50 euro omhoog gooit, dat is ook wat die economen nu in de kranten bepleiten, dan krijg je ongeveer 1% effect voor ons inkomen. We worden iets kleiner. We krimpen wel. We moeten ook niet helemaal weg zijn.
Nee, dat klopt. Dit gaat met kosten gepaard. Tegelijkertijd kan er ook een aantal voordelen zijn. Hè. Als we gewoon eens even de overstromingsramp in 1953 als voorbeeld nemen. Aanvankelijk gaat dat gepaard met hoge kosten. Vervolgens heeft Nederland zich wel gespecialiseerd in watermanagement en is een hele exportindustrie ontstaan, waarvan het moeilijk kwantificeerbaar is wat de toegevoegde waarde daarvan is. Maar is de Nederlandse economie per saldo nou slechter geworden van de watersnoodramp? Of misschien beter? Zoiets kan natuurlijk hier ook gebeuren.
Dat zou kunnen, dat je echt een voorstel.
Die 1% laat overigens wel onverlet dat natuurlijk in de zwaarst vervuilende sectoren, basismetaal, chemie, delfstoffenwinning, dat de kosten hoger zullen zijn dan die 1%.
Gaan we industrieën verliezen, denkt u?
Dat hoeft niet. A, is het zo dat de uitgangspositie voor deze industrie op dit moment beter is dan hun internationale concurrenten. De energiebelasting in Nederland is lager dan in onze omringende landen. En B, is het zo dat zo'n belasting natuurlijk geld in het laadje brengt. En dat geld kun je terugsluizen. En met die terugsluis kun je een aantal van dit soort effecten toch heel behoorlijk verzachten.
Ja. Woningmarkt gaan we het over hebben. We lezen eigenlijk al jarenlang berichten over verhitting, vooral in de Randstad, steden als Amsterdam natuurlijk. Nederlandse Bank komt ook met rapporten uit. Nu ook het nieuws. Ja, eigenlijk die hypothekenbel die blijft maar groeien. 702 miljard inmiddels. Maakt u zich zorgen?
Nou, kijk, als u naar de groei kijkt, dan moet u het wel afzetten tegen de terugbetaalcapaciteit en dus ongeveer de groei van de Nederlandse economie. Als percentage van de Nederlandse economie neemt de hypothekenbel langzamerhand wel af, gelukkig. Maar het is in internationaal opzicht nog steeds hoog.
Ja.
En er wordt in Nederland nog steeds veel geleend. En dat heeft te maken met de ruimhartige leencondities en ook nog steeds de fiscale stimulering.
Ja, de ruimhartige leencondities. Ik denk dat heel veel mensen thuis denken, nou, ruimhartige leencondities. Ik krijg helemaal niet zo makkelijk een lening van de bank.
Nou, u krijgt het in Nederland een stuk makkelijker dan in onze omringende landen. En u kunt een stuk meer geld lenen dan in onze omringende landen.
Wat stelt u voor? Hoe wilt u de hypotheekmarkt verder aanpakken?
Nou, ik denk dat we door moeten gaan met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Ik denk dat dat een instrument is dat niet meer van deze tijd is. Ik denk dat het kabinet daarover goede stappen zet.
Hoe snel moet het wat u betreft?
Nou, ik denk dat het huidige tempo wat het kabinet heeft ingezet, afbouw met 3 procentpunt per jaar, dat een prima tempo is. Mm. Dat zal na deze kabinetsperiode wat mij betreft wel voortgezet moeten worden. Bijvoorbeeld totdat je op het niveau van 30% bent en het eigen huis zou kunnen overhevelen naar box 3. Dat zou een alternatief zijn. Verder denk ik dat we op termijn toch
dan gaan
af moeten.
Mensen dus belasting over hun bezit, over hun huizenbezit.
Ja, maar dat kun je natuurlijk met een belastingvrije voet kun je wel degelijk iets sturen.
Dat is een pistool in handen van politici. Hè? Als ze dat eenmaal hebben, dan gaan ze aan de knoppen draaien.
Nou ja, goed, we hebben natuurlijk een box 3 om vermogen te belasten. Uiteindelijk is een eigen huis een vorm van vermogen. Het is een andere vorm van vermogen.
En die belasting in box 3 is 30% omhoog gegaan het afgelopen jaar. Dat lees je niet zo vaak in de krant, maar het is wel zo.
Ja, maar goed, voor dat huis zou je dan gewoon het tarief kunnen vaststellen wat je op dat moment op. Dat is een politiek, dat vergt een politiek besluit. Het gaat erom dat de methodiek consistent is met andere vormen van vermogensopbouw. En voor wat betreft de leennormen zou ik er toch voor pleiten om op termijn Nederland meer in de pas te laten lopen met onze omringende landen.
Eigen geld nemen.
Ik erken dat daarvoor wel flankerend beleid nodig is. Ja. Dat er veel meer huizen gebouwd zullen moeten worden dan op dit moment het geval is. En daar wringt op dit moment duidelijk wel de schoen.
Ja. En moeten mensen ook eigen geld gaan meenemen, meer, om een huis te kopen?
Als wij inderdaad de maximale hypotheeklening als waarde van de eigen woning, als we die omlaag gaan brengen van zeg 100 naar wat ik graag zou willen 90%. Dat betekent dat je 10% eigen geld mee moet nemen. Maar wij vragen overal in de economie, ja, vragen wij om buffers. Omdat we nou eenmaal, hè, de wereld is onzeker. We kunnen vaak de bronnen van die onzekerheid kunnen we vaak weinig aan doen. Ja. Maar we kunnen wel vragen aan economische partijen om weerbaar te zijn. Dat betekent buffers. Buffers in de overheidsfinanciën, buffers, ja, bij de banken. Waarom vragen we niet om een klein buffertje bij, ja, de huishoudens? Wat in potentie toch een kwetsbare groep is.
Ja. We gaan het over het bankwezen. Het Europese bankwezen. Berichten laatst tijd in de krant. Eigenlijk zijn onze banken niet te groot, zoals we jarenlang hebben gehoord, maar te klein. In Amerika heb je hele grote partijen en in Europa zijn die bankjes toch eigenlijk een tikje wankel.
Ik denk dat het gevaarlijk is om hier te generaliseren. Het is wel zo dat Europa overbanked is, zoals wij zeggen. Er zijn gewoon te veel banken in Europa. Dat geldt overigens met name in landen als Duitsland en Italië. Ja. Die kleine bankjes die maken het ook moeilijk voor de andere banken om een winstgevend bedrijfsmodel uit te voeren. En dat betekent ook dat de waardering op de beurs enzovoort van Europese banken laag is. Sommigen trekken daar dan meteen uit de conclusie van we moeten veel grotere banken hebben. Dat hoeft niet per se. Ik denk dat je ook gewoon met een goed bedrijfsmodel, ook als een nichebank, nog steeds toegevoegde waarde kunt genereren. Een aantal Nederlandse banken heeft wel degelijk een hele behoorlijke beurswaardering op dit moment. Dus ik vind het een iets te simpele oplossing.
Aan de ene kant hebben we in Nederland ook rapporten waar wordt gezegd, er zijn maar een paar banken in Nederland, nog maar drie. En er moeten eigenlijk concurrentjes bij komen. Op Europees niveau moeten er wat banken van de markt.
Nou, dat kan tegelijkertijd, want in Europa zijn er duizenden banken. In Nederland zijn er niet zo heel veel banken. Dus dat kan wel tegelijkertijd waar zijn. Op Europese schaal is de problematiek anders dan op Nederlandse schaal.
Hoe verrot zijn de Italiaanse banken eigenlijk?
Nou, de Italiaanse banken zijn als elk bankwezen natuurlijk volstrekt afhankelijk van het wel en wee van de lokale economie. En die lokale economie doet het al 20 jaar niet heel geweldig. En dat betekent dat natuurlijk dus ook de kredieten in de boeken van de Italiaanse banken het niet heel geweldig doen. En daarnaast is een aantal van die kredieten nog ontstaan in een cultuur waar elkaar kennen toch net even iets belangrijker was dan gewoon een coole analyse van de cijfers.
Is elkaar kennen, is dat vriendjespolitiek? Is dat corruptie?
Nou, wij noemen
je praat
dat
in Italië over serieuze bedragen zo'n 300 miljard plus.
Wij noemen dat relatie.
Leningen die niet meer terugkomen.
Wij noemen dat relatiebankieren. Maar tot zo,
niet, relatiebankieren.
Niet zo heel lang geleden was het ook in Nederland vrij gebruikelijk. Ja. Hè, dat in lokale dorpsgemeenschappen.
Ja, joh.
De bankier goed bekend was met de lokale ondernemers. Ja. En met de schaalvergroting is dat inmiddels in Nederland is die cultuur wel verdwenen. Maar die schaalvergroting die is gewoon in Italië nog onvoldoende doorgevoerd. Ja. De grootbanken staan er ook heel anders voor in Italië dan de kleine banken. Hè. De problematiek waar we het hier over hebben is echt de problematiek van de tweede ringbanken. De middelgrote en kleine banken. Ja. De Italiaanse grootbanken doen het niet heel veel anders dan de andere Europese grootbanken.
Ja, dan wordt natuurlijk vaak gezegd, ja, de Italianen en de Fransen die kunnen er een potje van maken, want Noord-Europa grijpt toch nooit in. En met de ECB-vergadering, u heeft tegen dat QE-programma gestemd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ECB heeft al die leningen opgekocht, staan fijn op de balans
in
Frankfurt.
En dat heb ik wel gesteund. Dus,
en dat is natuurlijk toch een beetje een rare situatie. Dus de Italianen maken er een rotzooi van en dat staat nu in Frankfurt op de balans.
Nou, het gaat hier om verschillende doelstellingen en verschillende instrumenten. Kijk, wij zijn als ECB verantwoordelijk voor het monetair beleid en voor een goede doorwerking van het monetaire beleid. Een kwetsbaarheid in Europa, maar daar gaan we op korte termijn niet zo heel snel iets aan doen, is dat 85% van alle financiële handel en wandel via de banken loopt. Maar dat betekent dus ook dat het voor het doorwerken van ons monetair beleid van eminent belang is dat die banken voldoende financiering hebben. Ja. En als de markt in één keer stilvalt, ja, een koude sanering van het bankwezen, dat zou ogenblikkelijk tot een enorme deflatie en een enorme krimp van de economie leiden. Daar kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor nemen als centrale bankiers. En vandaar dat wij een aantal van die noodinstrumenten hebben moeten inzetten om in ieder geval tijdelijk die banken liquide te houden.
U heeft gewoon tegengestemd, hè? U had er helemaal geen zin in.
Nee, maar dat is één specifiek instrument wat ook een ander doel had. Ik ben het eens geweest met die instrumenten die tot doel hadden om het bankwezen zijn rol te kunnen blijven laten vervullen. Want dat is echt gewoon heel belangrijk
voor het expansieve beleid van die ECB heeft ertoe geleid dat er dus van de week die vergadering was waarbij u aanwezig was, waarbij eigenlijk je kan zien is dat die beroemde bazooka van Draghi, dus alle middelen zijn geoorloofd om de economie af. Het is een beetje, de middelen zijn uitgeput, de rente staat op nul, de mensen weten het allemaal thuis, krijgen geen rente meer, u kunt niks meer. Als er een crisis komt, is het handen in het haar, we zien wel.
Ja, crisis moet natuurlijk ergens vandaan komen. De Europese economie doet het heel behoorlijk. Alleen de doorvertaling van zeg maar, een hoge mate van bezetting en een lage werkloosheid naar de inflatie, dat zien we nog geheel niet. De onderliggende inflatie vertoont in feite nog geen enkel teken van leven. Niettemin vind ik het praten over een crisis en zelfs het praten over een recessie in Europa vind ik al iets prematuur. We zullen een paar kwartalen zien met ietsjes minder groei. Mm. En dat komt met name via de externe handel. Ja. Maar de binnenlandse vraag houdt zich nog heel goed in Europa. En ja, het is logisch dat de economie niet kon blijven groeien in dat tempo waarin het bijvoorbeeld in 2017 groeide. Dus iets van de terugval in groei is ook gewoon.
Vindt u ook dat we elkaar een beetje de put in praten? Want bijna alle berichten de laatste weken zijn negatief. Ik zal niet zeggen alle cijfers staan op rood, maar het is alleen maar somber nieuws nu.
Nou, er komt ook een hoop somber nieuws natuurlijk vanuit het buitenland. Hè? De handelsconflicten, de Brexit, het beleid dat op dit moment in Italië gevoerd wordt. Ja, dat zijn ook negatieve berichten. Maar tegelijkertijd is het ook wel mijn rol om dat in perspectief te plaatsen. Ja. Zeggen, ja, dat raakt de externe kant van de economie. Maar de binnenlandse kant van de economie staat er nog steeds goed voor. De arbeidsmarkt is een enorme verbetering plaats gehad in de afgelopen 5 jaar. De meeste mensen hebben gewoon werk. Het beschikbare inkomen van de Nederlander begint nu langzamerhand wat toe te nemen. Mm. Dus er zijn ook gewoon factoren voldoende om optimistisch
of
te blijven.
Of is dit ook een soort methode van u om te zeggen, we moeten positief blijven? Een soort bezweringsformule, zo klinkt het ook.
Het is onze rol om zeg maar, de uitslagen in de economie niet nodeloos te vergroten. Dus als iedereen optimistisch is, dan zijn wij iets minder optimistisch. En als iedereen pessimistisch is, dan zijn wij iets minder pessimistisch.
Nou, dokter Knot, ik dank u zeer voor dit onderhoud.
Graag gedaan.
Het is niet 5 voor 12, maar 1 voor 12 als het om Europa gaat. De godin Europa, dames en heren, die is in gevaar. Dat beweert de geruchtmakende Franse denker Bernard-Henri Lévy. De rockstar-filosoof, beter bekend als BHL, is even controversieel als hij zichtbaar is. Hij behoort tot het vaste meubilair van veel Franse televisieprogramma's. En hij is boodschapvast. Het fascisme ligt altijd op de loer. Meer Europa is het enige medicijn. Aan de vooravond van de Europese verkiezingen trek ik met BHL met zijn theatervoorstelling Looking for Europe op zoek naar Europa langs een 20-tal Europese steden. En op 13 maart staat hij bij ons in Amsterdam in Carré. Vandaag is hij hier te gast in Buitenhof. Welkom. In your tour, there is a part where you talk about all the beautiful places in Europe you visited with, well, probably the woman you loved. Europe is for you is a love story.
Europe is a love story for the people of Europe, for myself also. Yes, of course, true. And there is this moment, which is a romantic moment, when I tell the story of a big love from city to city. And
how was your night in Amsterdam? You stayed in a beautiful place.
I have a great souvenir in Amsterdam. On the Blue Bridge, of a very long kiss with probably the biggest love of my life.
Your latest wife. I mean, you got several marriages. Which one is it?
I will not enter in these details, but I can tell you that the kiss on the Blue Bridge, close to the Jewish neighborhood, in a place who reminded me from some part of France, was a very important moment for my heart.
And close to the Jewish quarter, where this commemoration was this morning, the Auschwitz.
This was a great, honestly, I saw that with you in your studio. Yeah. It was a great moment. And I was surprised because I was wondering myself, someone of your team asked me, does that happen in France?
Yeah.
It does not happen in France. No. Today, we don't have, on this very special day of the liberation of Auschwitz, such a moving moment as you had in Amsterdam.
Yeah.
And it's important for what we are talking because it is a big part of my play, Looking for Europe.
Yeah.
There is a big act about Auschwitz. And about the very important question which is often asked, why was Auschwitz so special? Why? Is it number of dead? Is it the programmation, industrialization? Mm-hmm. It's not exactly that. I give in the play the answer to this question. Why is Auschwitz the biggest, the most special mass murder of humanity? And I was so impressed to see this morning these moments of sorrow, of mourning, of pain and of beauty in Amsterdam, in this Wertheim Park. And I must tell you, I took a decision this morning. I don't know Wertheim Park. Before I leave Amsterdam, I will not tell you at what time, but I will go myself in this place.
But you know, one of the reasons we are really ashamed of this period, because in Amsterdam, we let the Jewish people leave. 90% died.
I know.
So I think even France did better.
I would not say that France did better in this sort of case. It's very hard to make it parade. Which is true is that Auschwitz is like a hole, a big hole in the memory of Europe. Europe, even today, is bleeding. It's an open wound, Auschwitz. And we cannot build Europe looking for Europe. Royal Carré, that's what I will say. We cannot build Europe again. We cannot make Europe strong again if we do not memorize, if we are not completely clear about this hole of memory bleeding in our bodies. All of us, Europeans, Netherlands, France, Germany, of course, and the rest of Europe.
You wrote an article in the papers with, well, many intellectuals about Europe. Europe is burning and the barbarians are at the gate.
Europe is burning. No, Europe is collapsing for three reasons. This is what we say in this manifesto, which is signed by 30 brave European patriots who always, when their fatherland is under attack, they go on front line. So what is said in this manifesto, and what I will try to say in my play on the 13th of March, is that Europe is at the verge of collapse for three reasons. Number one, it is under attack from outside. Mr. Trump, Mr. Putin, Mr. Erdogan, they decided that Europe was their enemy. Number two, Europe is under attack from inside by those who are called a little too mildly the populists.
The populists, yes.
They are not only populists. Populist is too much a nice name for something which smells worse than that, sort of fascism. And number three, Europe is at the verge of collapse because even here in Netherlands, those who believe in Europe, those who, in a way, invented Europe, you in Netherlands invented the model, the pattern of republic after which Europe is built, you are discouraged, too much discouraged.
No. You're not fighting for Europe?
I am fighting for
Europe. You are.
You are fighting for the people who will be at the Royal Carré will be fighting for Europe, of course. But we are not as numerous as we should be. We are not as vocal as the others. When you saw these buffoons in Italy, like Salvini, when you see this illiberal Orban, when you see all these neo-fascists, they scream so loud. I would like, when I come here in Amsterdam, in the Royal Carré, that the pro-Europe shout as strong as the buffoons
but
do.
But is it really necessary? I mean, Italians, maybe they want to be sovereign, but they don't want to leave the EU, they don't want to leave the euro.
No, but they want to turn back to the values on which Europe was founded. Question is not to leave Europe or not. There is two ways to collapse. It can collapse by countries leaving, but it can collapse with the ground because of the values disappear. Imagine that at the table of the decision of Europe tomorrow, you have not five or six, but 12 fascist leaders. Will it still be Europe? Will it still be the enlightened, humanist Europe for which our fathers or grandfathers fought? No. So the danger is that we can keep the skeleton of Europe.
We can talk about those people in Brussels, but the people who vote for those populist parties, it's maybe 10, 20, maybe even 30% in some countries, Can you blame them? Let's talk about the yellow vests in France. I mean, are those people racist? Are they fascist? No, they are just against the government of Mr. Macron.
No.
Because they don't earn enough.
No. There is two different things.
Yep.
When you make quenelle, I don't know if you know what it is. It is an anti-Semitic gesture, which some of them did, when they scream racist slogans. When they,
that's a part of the yellow vest. But is it all the yellow vest?
A lot of them. Mm. We had that in a lot of places. It is not just anti-Macron. And what is the problem with the yellow jackets is that in front of so many racist, anti-Semitic, anti-Republican activism, there was not a huge reaction of all the yellow jacket to say what they should say, not in our name. I am waiting. We, the Europeans, we are waiting for them to say they are just a minority.
But they never win elections. Maybe they did in Italy altogether. I mean, these two populist parties, okay, they won. They've got their own government now. But it's quite unstable. I mean, will that government be there within 2 or 3 years from now? Probably not.
I hope not. No. If I am starting this long and hard campaign, it is to bring my little contribution, small, to
little.
The defeat. Yeah, of course.
BHL, a little contribution.
I'm just a writer. I'm just alone with my fellow European patriots. But it is because I hope that they can be defeated. Yeah. I hope that the Italian people will soon discover that Salvini is a clown, is a buffoon. I hope that the Hungarian will soon discover that Orban, who was a dissident in his youth, who fought so much
against
to get out of the grip of KGB, now he's coming back under the grip of FSB. My hope, I will go to Budapest, to another theater. I will try to ask the people of Budapest, but how can this be? How can the same brave Hungarian people who fought against dictatorship wish now to go to the same dictatorship? Because Putin, is he so different than the last communist leaders? Of course not. So the peoples can get awake, and if the Europeans themselves become more bold, I said shout before, it is not the good word, more bold, more affirmative. Mm-hmm. There is a European pride in enlightenment, pride in freedoms, pride in a republic,
Has it anything to do with the EU or Brussels? I mean, Europe is Europe. It's a very complicated continent. It's very interesting, diversity. But that's nothing to do with bureaucrats in Brussels, is it?
Brussels is not just a bureaucracy. Brussels is a political, in Brussels, you have something great, which is a new political entity. Mm. This is very exceptional in the human history. 27 countries having fought terrible wars against each other, having invented sometimes the worst of humanity, communist, genocide, Nazism, and so on, trying together to get rid of this past and to build a new political thing.
That's
this is also
trying.
Brussels.
Yes.
So Brussels is not perfect. In my play, for example, I dream
and
of Brussels having a face, a real face, a real president. I dream of our euros. You have euro in your pocket. I have a few euros also. Look at them. roads leading nowhere.
Yeah.
Ruins of bridge. Why don't we have some faces of Spinoza, of Descartes, of Dante, of God? These sort of things can embitter, of course, Europe. But please, what they are doing is already a good job. In front of Brexit, for example,
they
do the Brussels try to do their best to make a fair agreement and so on. We cannot throw.
Is Europe
the
lost
stone.
when the English leave? Because you said the economy in Europe is German, politics is French, But the whole ideology is Anglo-Saxon, is British.
I did not say that. Karl Marx said that, but he was right.
I quote Karl Marx.
That's why, yeah, he was right.
I quote you in an interview, but okay, whatever.
Yeah. He was right. And that's why the Brexit can be a catastrophe. Because it is part of the spirit of Europe, which will be taken out of us if Brexit really happens.
It's also a unifying experience, a bonding experience. The United Kingdom is leaving, and now the 27 states are just bonding.
Okay, but that's good. But I cannot help thinking that Europe without the country of Churchill, Europe without the country of the one who prevented us from suicide, would not be
two times
quite the same Europe. But of course, if Brexit happens, we will do with that, and we will try. We will have to rebuild economically, politically, poetically the Europe of tomorrow alone, without them, and we will do it. If the European patriots really want...
Okay, the patriots. You're a patriot. In May, there will be European elections. What are you going to do to prevent people voting for the populist parties? What are you offering them? What are you offering the Yellow Vests?
I don't offer anything, but my president, Macron... Yeah. But number one, he offered what you say. Okay? He offered that. 12 billions of euros. Number two, he offers exactly what any social movement should dream, which is everyone sitting at the table of every city hall of France, putting the ideas on the table, discussing. What is happening today in France? There is two things. Yellow jacket, but also the big debate. Big debate is a unique experience of democratic deliberation, which is starting. This is the offer of Macron. This is what should be, and you have a great experience here in Netherlands of this sort of Republican and democratic dialogue. This is one of the reasons why, by the way, I nearly start with Amsterdam, because it is a great beating heart for Europe. This is what Europe should generalize. This is a sort of process. I think I have two beliefs. Number one, that for the big stakes of our days, the real place to discuss them is no longer the state or the nations, it is Europe. I heard my colleague before, the head of the Bank of Netherlands.
Yes.
I heard him. All the problems he was talking about...
He doesn't believe in federalism. Do you? Mr. Knot?
Okay, but let me say what I believe about he said.
I think
all the problems he was quoting, all the problems he has to deal with, they can be solved at the European scale. The question of the climate change.
Or even that.
You can do a lot of things in Netherlands. We can do a lot of things in France. If we don't do them together at the scale of Europe, we will do nothing. The question of terrorism. Of radical Islam.
All the world issues.
If we, Europe, again, don't reflect on that and act together, we will achieve nothing. So there was in the Greek ancient times a world which is agora. Agora is a place where we deliberate and decide. There was some time when the agora was a city. There was some times where the agora was the nation. Today, the proper agora for the proper problems is the European agora. But the second thing is that, of course, we have to inject some more democracy in this agora. We have to invent some processes of discussion in this European agora. And this is what I try to do in my text, in my play. In looking for Europe, what sort of processes, what sort of improvement of democratic deliberation?
Mr. Levy, I thank you very much for your speech. For this interview, it's not an interview. You're just talking to me. That's great. Thank you very much.
No, I'm talking with my heart. No. I'm not
talking with your heart.
I speak with my heart. And because I think really that there is fire in my house, which is yours also.
Okay.
That's why
ik ga helpen met zussen, dames en heren. Wie de voorstelling Looking for Europe wil zien, kan op 13 maart terecht in het Koninklijk Theater Carré. Amsterdam. Tot zover buiten. Volgende week zijn we er weer. Dan met Diana Matroos. De gast is dan onder meer de voorzitter van de klimaattafels, Ed Nijpels. En als u nou een uitzending wilt bijwonen, kan dat. Dan moet u zich aanmelden via tvtickets.nl. Dames en heren, een prettige zondag en hou het droog. Thank you very much.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.